Willen we samen opnieuw het boek Richteren openen. Uit Richteren hoofdstuk 2 gaan we eerste 5 vers lezen, dan vers 20 tot vers 23 zoals u ziet, en dan vervolgens uit hoofdstuk 3 vers 1 tot 6. Dit zegt Gods woord. De engel van Jahwe ging op van Gilgal naar Bokim en zei: Ik heb u uit Egypte doen opstaan en u naar het land geleid waarvan ik gezworen had het aan uw voorouders te geven. Ik zei, ik zal mijn verbond met jullie nooit verbreken. En jullie zullen geen verbond sluiten met de mensen in dit land, maar jullie zullen hun altaren afbreken. Toch bent u mij ongehoorzaam geweest. Waarom hebt gij dit gedaan? Daarom zeg ik nu, ik zal hen niet voor jullie uitdrijven. Ze zullen valstrikken voor jullie worden en hun goden zullen strikken voor jullie worden. Toen de engel van Jahwe deze dingen tot Israël had gesproken, weende het volk hardop en ze noemden die plaats Bokim. Daar brachten ze offers aan Jahwe. Vers 20. Daarom was Jahwe heel boos op Israël en zei, omdat dit volk het verbond dat ik voor hun voorouders had ingesteld heeft geschonden en niet naar mij heeft geluisterd, zal ik geen van de volken die Jozua achterliet toen hij stierf, mee voor hen uitdrijven. Ik zal hen gebruiken om Israël op de proef te stellen en te zien of ze de weg van Jahwe zullen houden en erin zullen wandelen zoals hun voorouders deden. Jahwe had die volken laten blijven, hij had ze niet in één keer verdreven door ze in de handen van Jozua te geven. 3 vers 1. Dit zijn de volken die Jahwe achterliet om al die Israëlieten op de proef te stellen die geen van de oorlogen in Canaan hadden meegemaakt. Hij deed dit alleen om de oorlogsvoering te leren aan de nakomelingen van de Israëlieten die nog geen eerdere gevechtservaringen hadden. De 5 heersers van de Filistijnen, alle Canaanieten, de Sidoniërs en de Heviten, die in het Libanongebergte woonden, van de berg Baal Hermon tot Lebo Hamat. Ze werden achtergelaten om de Israëlieten op de proef te stellen, om te zien of ze zich zouden houden aan de geboden van de Heer, die hun voorouders via Mozes had gegeven. De Israëlieten woonden tussen de Canaanieten, Hetieten, Amorieten, Perizieten, Hivieten en Jebusieten. Ze namen hun dochters te huwelijk en gaven hun eigen dochters aan hun zonen en dienden hun goden. Zover het lezen van het woord en mag de Heer ook zijn woord zegenen. U zult het zich misschien herinneren, vrienden, dat we de schriftlezing begonnen zijn, waar we 14 dagen terug zowat geëindigd zijn, namelijk met de evaluatie in Gods ogen van de inname van het beloofde land door de respectievelijke stammen van Israël. En het beeld dat Richter hoofdstuk 1 ons gaf, was dat Canaan ondertussen voor een aanzienlijk deel beheerst wordt door een volk dat overduidelijk succes heeft geboekt, hoewel ze zeker ongehoorzaam zijn. Waardoor dat het verhaal een bepaalde wending gaat nemen, mensen, dat die eveneens gezien wordt wanneer dat het teken van Gods aanwezigheid in het land, de engel van de Heer, een opmerkelijke verplaatsing maakt van Gilgal naar Bokim. Gilgal, dat was de plaats waar in de dagen van Jozua, de tweede generatie na de Exodus, hun verbondsbelofte met Jahwe vernieuwd had. En de engel van de Heer verlaat Gilgal voor Bokim, de plaats waar de Jozefieten geëindigd waren in een onwettig verbond. We laten zien dat het teken van Gods aanwezigheid de plaats van trouw verlaat en verhuist naar de plaats van ontrouw. Denk dan aan hedendaagse normen, de engel van de Heer als een zeer slechte mental coach beschouwd zou worden. Die heeft geen ruimte voor positieve of opbouwende kritiek. Hij zegt hier niet iets in de zin van, ondanks dat je de afspraak niet bent nagekomen, heb je het er nog redelijk van afgebracht, maar het was wel beter geweest indien dat je naar God geluisterd had. En hij wijst in tegenstelling tot wat in onze dagen toch aangeraden wordt, niet op wat reeds verwezenlijkt is en wat dat beter kan. Hij mijt ook geen negatieve woorden of harde taal, wat dat vandaag de dag pedagogisch onverantwoord is. He? Hij heeft het niet bijvoorbeeld over afspraken niet nakomen, maar over ongehoorzaamheid aan eerder gemaakte beloftes. Gods oordeel, mensen, is streng, maar rechtvaardig. Israël heeft gewoon hun eerder gemaakte beloftes verbroken. In plaats van hun altaren af te breken, zijn ze met de Canaanitische bevolkingsgroepen onwettige verbintenissen aangegaan. Israëls verzuim om de inwoners van het land te verwijderen, dat is een regelrechte schending van het verbond. En de engel van de Heer, mensen, die openbaart zich hier als eerste rechter in het boek om een verbondsrechtszaak aan te spannen. Dat is ook de eerste in zijn soort in Israëls geschiedenis. En zo'n rechtszaak wordt gekenmerkt door een aantal vaste zaken. Ten eerste de identificatie van de rechter, hier natuurlijk de engel van de Heer, gevolgd door ten tweede een getuigenis van de onschuldige partij. God van zijn kant is zijn beloftes nagekomen. Ten derde de aanklacht, Israël die het verbond verbroken heeft. Ten vierde een straf die aangekondigd wordt. En ten vijfde een oproep tot bekering, hier in andere volgorde. Nu, wij zoekt Israël niet te motiveren mensen om hem meer gehoorzaam te zijn, maar hij stuurt aan op ernstig zelfonderzoek met de vraag: jullie zijn ongehoorzaam geweest, waarom hebben jullie dit gedaan? Want het is de enige weg die tot inkeer en tot verandering kan leiden. En ik zeg bewust kan leiden, want hier vinden we in de reactie wel heel veel tranen van berouw. Bokim betekent ook wenen, blijters. Maar omwille van de gevolgen van hun daden, dat is de reden. Er zijn geen signalen die wijzen op een ommekeer mensen. Dat er vervolgens hier offers gebracht worden, dat zegt op zich niet veel. Weet je, David zegt in Psalm 51, vers 16, u hebt geen behagen in offers, anders zou ik ze brengen. U hebt geen behagen in brandoffers. Mijn offer, o God, is een gebroken geest. Een gebroken en berouwvol hart veracht u, God, niet. En dat is wat de Heere zoekt. En trouw aan zijn verbond brengt Jahweh nu de beloofde vloek van het verbond over zijn volk. En in dit geval vloeit de vloek voort uit de aard van Israëls overtreding. Een weigering om alle inwoners uit het land te verdrijven. De valstrik van de overgebleven Kanaanieten in het land, die trouwens de context vormt voor de komende verhalen van die opeenvolgende rechters in het boek. Maar om deze verandering als gevolg van Gods oordeel te kunnen plaatsen, mensen, en te begrijpen wat Gods bedoelingen zijn, moet ik opnieuw weer wat grondwerk verrichten. En u zult merken dat wat we gaan ontdekken zeer behulpzaam is om te begrijpen wat er aan de hand is in onze levens en wat er aan te doen valt. Want ik weet niet hoe dat uw ervaring is, maar toen ik tot geloof kwam, dan waren er een aantal zaken die de Heer zonder enige vorm van strijd zo uit mijn leven heeft weggenomen. Maar er zijn ook zaken waar ik jaren mee geworsteld heb, alvorens ervan verlost te zijn. En vandaag de dag zijn er nog altijd Kanaanieten die niet overwonnen zijn in mijn leven. Kanaanieten dat ik enigszins onder controle heb, maar die nog steeds niet onderworpen zijn. En ik noem hier bewust geen voorbeelden, omdat dat voor iedereen die hier zit weer anders is. Dat geeft geen enkele zin. Maar zoals ik al in een vorige overdenking aangaf, de vijand die ons kan verontreinigen, die komt vooral bij ons van binnenuit. Zoals de Heer Jezus verklaart bij de gelijkenis van het kleinste kamertje. Weet je nog? Markus 7. Want van binnenuit het hart van de mens gaan naar buiten kwade overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden, bedrog, losbandigheid, een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand. Al deze boze dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens, zegt de Heer Jezus. En voor alle duidelijkheid, deze opsomming is vanzelfsprekend geen eindige lijst van kwalijke karakterkenmerken, eigen aan de natuurlijke mens, die het Nieuwe Testament verder ook de werken van het vlees noemt. Wat op vele wijzen in een diversiteit aan daden in ons leven tot uiting komt. En bij gevolg, mensen, is één bepaalde zondige daad waar dat iemand mee worstelt niet het hoofdprobleem, maar de zondige karaktereigenschap die aan de basis ligt. Dat is het probleem. En dan moet door de Heilige Geest aangepakt worden, die alleen de werken van het vlees kan doden om zijn vrucht in ons leven te verwekken. Want ja, die vrucht, dat is juist het tegenovergestelde van de opleisting die de Heer Jezus hier in Markus 7 maakt. Niet in volgorde, maar het gaat hier bijvoorbeeld om wijsheid en inzicht, nederigheid, vriendelijkheid, tevredenheid, zelfbeheersing, oprechtheid, goedheid, vrijgevigheid, trouw enzovoort. En wat deze zaak betreft, lopen er in elk van ons leven, vriend, nog altijd kan er niet een vrije ronde. En misschien worst je wel met de vraag, waarom dat er na al die jaren nog zoveel blijven rondlopen? Waarom worden ze niet allemaal meteen zonder veel inspanning van onze kant door een goddelijk ingrijpen verslagen in ons leven? Waarom heeft God niet alles in één keer weggerom? Maar, zo menen sommigen, misschien verraadt het wel, een schrijnend gebrek aan geloof bij u. Want Jezus moet nu door geloof het overwinningsleven leiden, hè? Als je de Heer werkelijk zou vertrouwen, dan schenkt hij u één na één overwinning over al die zaken. Nog hoort? Wat er wel vaker voor zorgt dat welgemeende christenen die deze ervaring niet hebben, gaan twijfelen. Soms zelfs wanhopig worden. En zegt lange laat ze wel afvragen of dat ze wel echt christen zijn. Zoals u merkt, heerst er ook wat dat deze zaken betreft geen eensgezindheid onder christenen. Net zo min als er ook geen eensgezindheid is wat het verloop van de inname in Jozua en Richteren betreft. Nou, ook daar zijn er sommigen die menen dat het boek Richteren in tegenspraak is met Jozua. Ze geloven dat boek Jozua laat zien dat de inname van het land, dat verliep als bij Jericho, hé? Dat vielen de muren zo om. En het boek laat verder zien een verhaal van een aanhoudende triomftocht over de vijand. Zo meent men. Terwijl dat boek van de Richters, zoals we lezen, teleurstellend realistisch is, en de Kanaanieten niet allemaal op één dag verdwijnen. Ze blijven een aanhoudend probleem hier voor Israël. Maar die zogenaamde tegenstelling, vrienden, berust op een onzorgvuldige lezing van boek Jozua. En een correcte lezing is dan ook cruciaal, mensen, om onze eigen situatie goed te leren begrijpen. Boek Jozua eindigt in hoofdstuk 23, met Jozua zijn afscheidsrede. En dan lezen we het volgende vanaf vers 9. Jahweh heeft groot en machtige volken voor jullie uitverdreven. Tot op de dag van vandaag heeft niemand jullie kunnen weerstaan. Eén van u verjaagt er 1000, omdat Jahweh uw God voor u strijdt zoals hij beloofd heeft. Zorg er dus goed voor dat u Jahweh uw God lief hebt. Inderdaad. En we doen er goed aan, mensen, om Jozua's woorden hier ter harte te nemen en er onszelf regelmatig aan herinneren hoe dat je met Gods hulp aan uw zijde, welke vijand ook, geen partij is voor de gelovigen en wie dat de Heer Jezus door zijn geest woont. Maar, als je verder leest, in diezelfde afscheidsrede waarin dat Jozua zich voorbereidt op zijn komende overlijden en hier het volk zoekt aan te sporen voor de uitdaging van wat voor hun voortdurende verantwoordelijkheid zal zijn, dan zegt hij eveneens in vers 12, maar als jullie je afwenden en een verbond aangaan met de overlevenden van deze volken die onder jullie verblijven, en als jullie met hen huwen en met hen verbinden, dan kun je er zeker van zijn dat Jahweh jullie God deze volken niet langer voor uw aangezicht zal verdrijven. In plaats daarvan zullen ze strikken en vallen voor u worden, zwepen op uw rug en doornen in uw ogen, totdat u omkomt in dit goede land dat Jahweh uw God u gegeven heeft. Bij onze God, mensen, is er geen aanzien des persoons. Hetzelfde kwaad dat ervoor zorgt dat de Kanaanieten gerecht op leven in het land kwijtraakten, dat zal er ook voor zorgen dat de Israëlieten gerecht op leven zullen verspelen, indien dat ze dezelfde zondige praktijken hier gaan overnemen. En het boek Jozua, dat schetst een geschiedenis van verovering met wisselend succes. Langdurige strijd, onvolledige resultaten. De opdracht is niet af. Er zijn nog heel wat plaatsen waar de vijand sterk staat, die onaangeroerd zijn gebleven. En dat is waar het verhaal in Jozua vanaf hoofdstuk 13 vooral de aandacht op gaat richten. Er zijn nog veel aanhoudende problemen in het land, mensen. Maar de enige vraag is of dat de volgende generatie, of dat die onvermoeibaar zal doorgaan met de verovering, waartoe dat God hen geroepen heeft. Of zullen ze compromissen sluiten, ontrouw zijn en genoegen nemen met het neutraliseren van de vijand, die weliswaar in toom gehouden wordt, maar helemaal niet verdreven is. Precies zoals wij op ons leven kunnen terugkijken en zeggen, oh, we zijn zo blij dat we van die seks, drugs en ook aan rolverslaving af zijn. Maar inderdaad, ja, kan een kort lontje, ben vaak echt geraakt. Macho gedrag, dat bluft binnen de perken, maar ik ben wel veel met mezelf bezig. En trouwens, dat maakt deel uit van die interessante mix die mij maakt tot wie ik ben. Dat is nu eenmaal eigen aan mijn karakter. Ja, we vinden altijd manier nee, om uit te leggen waarom dat sommige kan nog niet in ons leven niet zo slecht zijn. Ze maken deel uit van onze persoonlijkheid. Ja, dat hier al velen hoorden, hè? Xinkekazo. Maar de vraag is of dat we dat gaan in berusten of stap voor stap met Gods hulp komaf daarmee gaan maken. Dat is de grote vraag. En in elk geval is een eerste heel belangrijk gegeven hier, dat u misschien ontgaan is, dat God voor deze periode waarin dat hij nu Israël gaat straffen met die Kanaanieten, eigenlijk al had toegestaan dat die Kanaanieten er waren. Zie maar het laatste vers van hoofdstuk 2, vers 23. Jahweh had die volken laten blijven, hij had ze niet in één keer verdreven door ze in de hand van Jozua te geven. Dus, vrienden, zelfs in die generatie waar Gods volk streed door geloof, werden Kanaanieten toegestaan om te blijven leven in het land. Ja, we zagen inderdaad in hoofdstuk 1 langs de ene kant die negatieve spiraal, waar die stammen vallen, compromissen sluiten, wat dat Jahweh in een toorn verklaart en bijgevolg de Kanaanieten als een straf zullen zijn voor hen. Maar deze tekst hier in 2 vers 23 betekent wel dat de Kanaanieten er al lang waren voordat Israël in de problemen kwam door ontrouw. En de vraag is nu natuurlijk, waarom zou God de Kanaanieten toestaan in het land te verblijven, wanneer als zijn volk trouw is in strijd en geloof? En eerlijk gezegd, als je terug even kijkt naar hoofdstuk 1, zagen we daar al sporen van. Vers 19. Jahweh was met de mannen van Juda. Ze namen het bergland in bezit, maar ze waren niet in staat om het volk uit de vlakten te verdrijven, omdat ze ijzeren strijdwagens hadden. En daar werd toen geen nadere uitleg bij gegeven, en daar heeft Jos mooi over gezwegen, maar eigenlijk behoeft het ook geen uitleg, indien dat we zouden weten, mensen, wat Gods oorspronkelijke doel was met die Kanaanieten die in leven zouden blijven. Want geloof het of niet, Kanaanieten in het land kunnen zowel tot zegen als tot vloek zijn. En de Heer had eigenlijk al gezegd in het boek Exodus. Ik zal even meenemen naar Exodus 23, vers 23. Daar zegt de Heer, mijn engel zal jullie voortgaan naar jullie naar het land van de Amorieten, Hetieten, Perizieten, Kanaanieten, Hivieten en Jebusieten brengen en ik zal ze uitroeien. Vers 29, maar ik zal ze niet in één jaar verdrijven, want dan zou het land woest worden en de wilde dieren te talrijk voor jullie. Beetje bij beetje zal ik ze voor jullie uitdrijven, totdat jullie voldoende zijn toegenomen om het land in bezit te nemen. En hetzelfde beeld, he, van hoe dat die achterblijvende Kanaanieten tot zegen kunnen zijn, vinden we ook in Deuteronomium hoofdstuk 7. Ik ga het u voorlezen, in vers 22. Jahweh, uw God, zal die volken voor uw aangezicht verdrijven, beetje bij beetje. U zult ze niet allemaal in één keer mogen uitroeien, anders zullen de wilde dieren zich om u heen vermenigvuldigen. Maar Jahweh, uw God, zal ze aan u overleveren en ze in grote verwarring brengen totdat ze vernietigd zijn. Nu, misschien brengt het je ondertussen in grote verwarring, nog meer dan de Kanaanieten, want ja, betekent dat dan dat we die Kanaanieten ineens niet meer zo negatief moeten gaan bekijken? Wel, voor alle duidelijkheid, gezien vanuit Gods perspectief, heeft hij ze gedurende 400 jaar wel verdragen, ondanks het feit dat ze afgrijselijk wat bedreven. De situatie van Sodom en Gomorra in Genesis 19, dat was slechts het topje van de ijsberg. En zelfs toen nog niet zo erg dat God hen geen 400 jaar meer het licht in de ogen zou vergunnen. Deze homoseksuele groepsverkrachtingen waren enkel nog maar het begin van de seksuele immoraliteit waarmee dat zij het land verontreinigden. Naast de gebruikelijke cultische prostitutie in 10 van de afgoden, begonnen ze ook met hun kinderen als levende offers aan Moloch te verbranden. Daar is zelfs archeologisch bewijs in teksten en opgraving op verschillende plaatsen van gevonden. Met andere woorden, Gods brandende toorn tegen de Kanaanieten mensen was dus geheel terecht. En daarom droeg hij Israël op om in zijn naam het oordeel over hen te voltrekken. En niet omdat Israël zelf zulke heilige doetjes waren, nee. Volgens Deuteronomium werden ze niet vanwege hun gerechtigheid gebruikt, maar omwille van het kwaad dat de Kanaanieten begaan hadden. Maar Gods belofte hier, dat hij zou toestaan dat er Kanaanieten in leven zouden blijven om te voorkomen dat het land de woestenij zou worden, zoals we gelezen hebben, dat staat eigenlijk symbool, mensen, voor al het goede wat de nog levende Kanaanieten voor Israël konden betekenen. Ja, jullie weten toch hoe dat Israël een land beloofd was, met bloeiende steden die ze niet hadden opgericht, huizen die ze niet gebouwd hadden, olijfgaarden en wijngaarden die ze niet hadden aangelegd, velden vol gewassen die ze niet hadden geteeld. En zeg me een keer, wat zou er van al die gezegende faciliteiten worden, indien dat Jahwe de Kanaanieten in 1 jaar zou verdrijven, en dat de Israëlieten niet talrijk genoeg waren om zelfs in de komende decennia al die steden en huizen te bevolken, en die vele harden en aangelegde velden niet langer bewerken worden? Je hebt die Kanaanieten nodig in mensen om alles zorgzaam te onderhouden, zodanig wat dat gedurende vele generaties is opgebouwd, niet in geen tijd in verval zou raken. Hé? En dan hebben we het nog niet over de zegen voor Israël, die bekeerde Kanaanieten voor hen zouden kunnen gaan betekenen, zoals Rachab en Rut. Ja, die mensen konden vaak donkere voorgeschiedenis niet uitwissen. Een verleden, dat was wat dat het was, maar ze konden wel in hun toekomst veranderen, door bekering. En die Kanaanitische levensstijl achter zich laten. En zoals Rut beleiden, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Deze mensen zouden Israël tot zegen zijn. Maar de situatie is nu dat de Kanaanieten door Israëls ontrouw een vloek en een straf zijn voor hen. Zoals Jozua had voorzegd in zijn afscheidsrede. Ik zal het u nogmaals lezen in vers 12. Maar als jullie afwenden en een verbond aangaan met de overlevenden van deze volken die onder jullie verblijven, en als jullie met hen huwen en met hen verbinden, dan kun je er zeker van zijn dat Jahwe, jullie God, deze volken niet langer voor je aangezicht zal verdrijven. In plaats daarvan zullen ze strikken en vallen voor je worden, zwepen op je rug en doornen in je ogen, totdat hij omkomt in dit goede land. Israëls falen om de Kanaanieten te elimineren, dat was een uitnodiging mensen om zelf nu Kanaanieten te worden. En dat is precies de verleiding waar Israël aan het eind van het boek volledig in verstrikt raakt. De Kanaanieten zijn nu Israëlieten, omdat de Israëlieten in feite Kanaanieten geworden zijn. En wie meent dat die Kanaanieten niet langer lastig gevallen hoeven te worden? Wel, de Heer God gaat ervoor zorgen dat ze u tot overlast zullen worden. Dat is de wijze waarop dat God onze aandacht trekt. Is het niet zo, vrienden, dat God de temperatuur gaat opdrijven en toestaan dat wat hem tot ergernis is in uw leven, tot een nog grotere bron van ergernis voor ons gaat worden? Hij straft ons met ons eigen kwaad. Psalm 81, vers 11 zegt, maar mijn volk wilde niet naar mij luisteren. Israël wilde zich niet aan mij onderwerpen. Zo gaf ik hen over aan een koppig hart om hun eigen zinnen te volgen. Dat is de manier waarop Jahwe zijn zelfgenoegzame volk aanpakt. Terwijl dat hij natuurlijk de Kanaanieten voor hem het werk laat doen. He? Men oogst wat men zaait, vrienden. Wie begint met de goden van de Kanaanieten te vreden, die zal in geen tijd ook de wegen van de Kanaanieten bewandelen. Jeremia, hoofdstuk 2, vers 19 zegt, uw boosheid zal u straffen, uw afvalligheid zal u kastijden. Overweeg dan en besef hoe slecht en bitter het voor je is, als u Jahwe, uw God, verlaat en geen ontzag voor mij hebt, spreekt de Heer, Jahwe de Almachtige. Het is duidelijk, vrienden, dat God het door ons verkozen kwaad door middel van datzelfde kwaad gaat bestraffen. Hij gaat ons aan dat kwaad overgeven, zodat het probleem alsmaar erger en erger en erger wordt, totdat we ons dieptepunt hebben bereikt en om Gods ontferming en genade gaan roepen. Maar er is ook nog een andere manier om tegen deze zaken aan te kijken. Namelijk dat die Kanaanieten niet enkel een straf zijn, maar een beproeving. Want die Kanaanieten zullen nu, evenals alle mogelijke tegenslagen en problemen in ons leven, in Gods handen een beproeving worden. Daarom was Jahwe heel boos op Israël en zei, ik zal ze niet langer voor hen uitdrijven. En dan lezen we vers 22. Ik zal hen gebruiken om Israël op de proef te stellen. En te zien of ze de weg van Jahweh zullen houden en erin zullen wandelen zoals hun voorouders deden. 3 vers 1. Dit zijn de volken die Jahweh achterliet om al die Israëlieten op de proef te stellen, die geen van de oorlogen in Canaan hadden meegemaakt. Hij deed dit alleen om de oorlogvoering te leren aan de nakomelingen van de Israëlieten die nog geen eerdere gevechtservaring hadden. Vers 4. Ze werden achtergelaten om de Israëlieten op de proef te stellen, om te zien of zij zich zouden houden aan de geboden van de Heer. We kunnen die Canaanieten zien als een straf van God, maar het is veel beter om ze vanuit Israëls perspectief te gaan beschouwen als een beproeving of een testmiddel. En natuurlijk is het zo dat evenals de toets op school onze fouten en gebreken aan het licht brengt. Maar uiteindelijk is dat niet het doel van een toets, hè? Anders wil ik even aan Herman. Als Herman een toets heeft in zijn klas, is het niet zijn opzet om al die mislukkelingen in de klas te gaan ontdekken. Nee, een proef is altijd om hun eigen bestwil. En bij onze God is dat niet anders, hè, mensen. We ontdekken zelfs al in Genesis hoofdstuk 22, hoe dat God zijn vriend Abraham na enige tijd op de proef stelde. Een beproeving die ondertussen zo geassocieerd is geworden met Golgotha's kruis, zo hingen die beiden samen, dat vele christenen gewoon geen ruimte meer leken voor te hebben in hun denken. Maar God riep Abraham dan een tijd om hem op de proef te stellen en zijn zoon Isaac te offeren. Punt. En wie dat die oude Statenvertaling hier zou opslaan, die zou in verwarring hier gebracht worden, want daar staat letterlijk dat God Abraham in verzoeking bracht. Gelukkig is dat in de herziene vertaling nu anders weergegeven, prijs de Heer. Maar in het Nieuwe Testament loop je nog steeds tegen datzelfde probleem aan in het gebed van de Heer in Matthäus hoofdstuk 6. Weet je wat er daar staat? Dat wordt nog steeds vertaald: en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Alsof dat God erom te doen is om ons in verzoeking te leiden. Hebt u zich nog een keer afgevraagd waarom dat de Heer Jezus de Vader iets zou vragen wat hij nooit zou doen? Want hij is die omwille van zijn naam mensen ons leidt in paden van gerechtigheid. Hij leidt ons niet in verzoeking, hé? Dus het is dus totaal overbodig om onze Vader te vragen dat te doen wat dat volledig in tegenspraak is met zijn heilig en rechtvaardig karakter, hé? Probleem is hier, het werd enige verduidelijk, zie dat dan niet om? I love it. Toen dat die Statenvertaling tot stand kwam, in de 17e eeuw had het woord verzoeking een veel bredere betekenis. Inclusief al die zaken die wij bedoelen met testen of proberen, op de proef stellen of beproeving. Maar taal veranderde doorheen de tijden, moest je het nog niet weten, en voor ons betekent verzoeking iemand aanzetten of verleiden om te doen wat dat kwaad is. Ja, toch? Maar op dit vlak is de schrift wel duidelijk, hè? Jacobus hoofdstuk 1, vers 13. Laat niemand als hij beproefd wordt zeggen, ik word door God verzocht. Want God kan niet door het kwade verzocht worden en hij verzoekt zelf niemand. Maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen verlangen meegesleept en verlokt wordt. Ik heb je trouwens toen in 2022, toen we die passage overdacht hebben, ik weet, het is lang geleden, erop gewezen dat dat woord dat hier gebruikt wordt in de Griekse grondtekst weliswaar met beproeven of verzoeken kan vertaald worden, maar dat wel de context is die de keuze bepaalt, die mensen. In elk geval is duidelijk dat God niemand verzoekt, hè? Dat zijn we toch over eens, denk ik, hè? Oké. Moest je het niet over eens zijn, kun je er achteraf klappen, dan kun je nog bekeerd naar christen worden. God stelt ons echter op de proef, mensen. Niet om ons te doen falen, maar om ons geloof te versterken, om onze toewijding aan hem te bevestigen en ons tot grotere volwassenheid te brengen. Ja, bedenk wat Jahweh in Deuteronomie 8 tot Israël gesproken heeft. Deuteronomie 8, vers 2. Denk eraan hoe Jahweh, uw God, u deze 40 jaar door de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en op de proef te stellen, om te weten te komen wat er in uw hart omhing, of hij zich al dan niet aan zijn geboden zou houden. Al die 40 jaar nadat Israël ze afvroeg waar dat ze water ging vinden, Waar en wanneer dat die Amalekieten weer een keer zouden toeslaan, al die probleemsituaties waar dat Israël in terecht kwam, zijn in Gods hand een beproeving ten goede en niet ten kwade. Ja, voor Israël bleek dat inderdaad vaak wel een verzoeking te zijn, maar enkel en alleen omwille van wat er in hun hart omhing. Door hun eigen zondige verlangens werden ze meegesleept en verlokt om zelfs Jahwe te verzoeken. Weet je nog, is God werkelijk in ons midden? Zoals Jacobus eveneens aangeeft, van buitenaf komt de beproeving, maar de verzoeking, dat komt van binnenuit, in reactie op wat er van buitenaf op ons afkomt. Ja, we dragen in tegenstander nodig, wij, om verzacht te worden. De kern van het probleem is het hart. En vele christenen begrijpen Gods bedoeling niet en kijken eerder met argusogen tegen beproeving aan. Wat wil God daarmee bereiken? Wel, als er iemand is in de schrift die weet wat dat beproeving is, dan is het zeker wel Job, inderdaad. En weet je hoe dat hij dat tegenaan kijkt? Al interessant om te lezen, hè? Job 23, vers 10. Maar hij kent de weg die ik ga. Wanneer hij mij beproefd heeft, zal ik als hout tevoorschijn komen. Ja, het woord dat hier in de Hebreeuwse grondtekst gebruikt wordt, evenals het Griekse woord dat in het Nieuw Testament gebruikt wordt zonder moeilijk te doen, is het woord voor het beproevende vuur van de smelter. Dat vuur dat kaffer brandt, reinigt het hout. Het beproevende vuur brengt het hout geen enkele schade toe. Het verbrandt enkel de onzuiverheden. Alles wat brandbaar is en de vuurproef niet kan doorstaan. Gods beproevingen zijn een louteringsproces in ons leven. Ja, maar misschien zegt u, ja, er staat toch in Deuteronomie 8, vers 2, dat God Israël op de proef stelde om te weten te komen dat er in een hart omging. Maar ho, God weet of dat er in het hart van een mens aanwezig is? Ja, inderdaad. En daar gaat het ook niet om. Punt is dat dat louteringsproces mensen niet enkel openbaar maakt wat dat in het hart aanwezig is, maar het verandert bovenal wat dat er in het hart aanwezig is. Net zoals gouderts of zilvererts dat in een smeltoven terechtkomt, doorheen dat proces van samenstelling veranderd wordt. Wat uit die smeltoven komt, dat is niet langer wat erin gegaan is. Wat uit die smeltoven komt, is glad, zuiver en veel kostbaarder dan dat ruwe erts wat dat erin gegaan is. Beproevingen, die sterken ons. We worden er moediger door. Ze sporen ons aan om telkens bij de Heere God grotere kracht te zoeken, om te doorstaan en te volbrengen wat dat bereikt moet worden. Beproevingen brengen ons in Gods tegenwoordigheid, die zijn kracht zelfs in onze zwakheid volmaakt. Psalm 66 blikt eigenlijk terug op de Exodus en vooral de beproeving bij de doortocht door de Jamsoef. Ja, men had een liedje over gezongen, maar dat liep dat ook niet van een leien dakje. En dat kan je lezen in Psalm 66, vers 10. Want u, God, hebt ons op de proef gesteld. U hebt ons gezuiverd als zilver. U voerde ons in het nauw en u legde druk op onze lendenen. U liet mensen over onze hoofden gaan. We gingen door vuur en water. Maar u bracht ons naar een plaats van overvloed. Voor onze psalmist is de weg waarin wij onze voorouders leidden door water en vuur, dat geen pijn deed overigens, het geloof als goud geen schade toebrengt, het karakter als zilver enkel zuivert van alles wat schadelijk is, de ware weg om Gods volk uiteindelijk op die plaats van overvloed te brengen. Maar misschien wordt je nog altijd met die vraag waarom dat God dat toch zo noodzakelijk acht, die beproeving. Wel moest God alleen maar geïnteresseerd zijn in onze rust en comfort, dan zou hij inderdaad die moeite niet doen. Maar hij zoekt echter ons blijvend comfort en eeuwige rust. En hij wil ons toerusten om een bron van steun en een toeverlaat te zijn voor anderen. En daarom, ja, laat hij soms de moeitevolle beproeving ons gaan. Moest God enkel geïnteresseerd zijn in een probleemloos leven, dan zult je zij die moeite niet getroosten. Maar hij wil een overvloedig leven voor ons. Het soort van leven, mensen, dat de Heer Jezus vorm gegeven heeft. Moest God maar enkel ons welzijn en geluk zoeken, dan zou hij met ons die weg niet gaan. Maar hij zoekt onze heiligheid, omdat hij heilig is. En daar is van zijn kant uit mij vraagt veel geduld en hard werk voor nodig. Maar hij doet het zonder tegenzin, maar met vreugde, omdat hij gewoon van ons houdt, mensen. Maar hij wil zo graag met ons die vreugde delen die voor hem lag, toen dat hij die moeitevolle beproeving van die nieuwe exodus door water en door vuur moest gaan volbrengen. Om dat mogelijk te maken, mensen, laten we dat alsjeblieft nooit vergeten. Amen.